Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meekijkt en luistert. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat in de morgendienst u voor kandidaat A. Veuger uit Nijkerk. Vrijdag 9 oktober treden Pieter Johannes Lennart de Vries en Cornelia Bos in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Zuiderkapel te Bilthoven en die dienst zal door mij worden geleid en begint om 2:30. U kunt deze dienst volgen via internet. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de brug en naar de website. Wat de inzameling van uw gaven betreft, we vragen u om die over te maken naar het rekeningnummer van de kerk. We willen nogmaals de mededeling herhalen van vanmorgen dat wij gisteravond als kerkraad een brief hebben ontvangen van het moderamen van onze generale synode. Zoals u weet is deze week besloten, vorige week, om de religieuze bijeenkomsten geen nadere beperkingen op te leggen. Toch maakt de minister zich ernstige zorgen en daarom wil het moderamen u op het hart drukken om de richtlijnen van de overheid op te volgen. De kerkraad roept u daarom nogmaals op, houd 1,5 meter afstand per huishouden van elkaar. Zing zachtjes en ingetogen, blijf thuis bij klachten en volg de instructies van de kosters op. Deze dringende oproep is gedaan omdat de aantallen coronapatiënten en ziekenhuisopnames toenemen. Er wordt op ons gelet, dat blijkt inmiddels ook wel. Ook en met name op zondag. Laten we als kerk geen aanstoot geven, maar de afspraken die we hebben vastgelegd ook navolgen. Tot zover deze mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En wat er volgt, Psalm 143, vers 10. Thank you. Met de kerk van de eeuwen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Vervolgens openen we de Heilige Schrift en we lezen vanmiddag uit Matthäus 20, de versen 1 tot en met 16. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 19, vers 5 en lezen Matthäus 20, vers 1 tot en met 16.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning per dag, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde, omtrent de derde uren, zag hij andere ledig staande, dat is werkloos, op de markt. En hij zei tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde, omtrent de zesde en de negende uren, deed hij hetzelfde. En uitgegaan zijnde, omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande en zei tot hen, wat staat gij hier de gehele dag ledig? Zij zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zei tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tot zijn rentmeester, roep de arbeiders, we geven het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen die ter 11 uur gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden. En zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende: deze laatste hebben maar 1 uur gearbeid. En gij hebt hen ons gelijk gemaakt, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Maar hij antwoordde, zij tot een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor 1 penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Enkele weken geleden luisterden we naar het onderwijs uit zondag 23, de rechtvaardig verklaring van de zondaar voor God. In zondag 24 komt dat thema opnieuw aan de orde, maar nu vanuit een andere invalshoek. Het staat in de vragen en antwoorden 62 tot en met 64 van zondag 24. En die lees ik u eerst voor. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk, dat wil zeggen een deel daarvan zijn? Het geloof antwoordt dan: daarom omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volkomen en aan de wet van God in alle stukken, in alle delen, gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven allen onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het is een wat lastige vraag. Er wordt bedoeld, hoe kan het dat onze goede werken geen verdiensten opleveren, terwijl God ze toch wil belonen in dit en het toekomende leven? Het antwoord: deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, dat betekent zeker niet. Want het is onmogelijk dat wie door een waarachtig geloof in Christus ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Tot zover zondag 24. Maar laten we, voordat we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, de Heere eerst bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor de tweede maal op deze uw dag mogen we weer rond uw woord samen zijn. Hier in de kerk en thuis als we meeluisteren en kijken. En Heere, wij danken u ervoor dat dat mogelijk is. En dat ook de technische middelen er zijn om op afstand deze dienst te volgen. Om uw woord te horen. En tegelijkertijd ook als we de berichten om ons heen weer horen, voelt het vreemd en wendt het niet dat we niet als hele gemeente bij elkaar zijn. Dat een deel van ons thuis zit. En daarom bidden wij u, Heere, laten we uw roepstem verstaan. Aan de ene kant uw roepstem die klinkt in het virus dat nog steeds rondgaat. Maar aan de andere kant ook uw roepstem, dat wij de mogelijkheden krijgen om nog bij elkaar te zijn. Vanmorgen of vanmiddag. We danken u voor uw woord dat klinken mag. En dan is voor u toch geen middel te wonderlijk om dat woord vruchtbaar te maken in onze harten. Zegen ons, Heere, hier en in de huizen. Werk met uw Heilige Geest. Dan zullen we vanmiddag opnieuw stilgehouden worden bij de rechtvaardig verklaring voor u, door het geloof alleen. maar ook hoe dat niet het geval is. Niet door onze eigen werken. En tegelijkertijd zal aan de orde komen, hoe kan dat dan? U beloont toch ook datgene wat u zelf in uw wet ons voorhoudt. Als we in onze handel en wandel in overeenstemming met uw wet leven. Om die te doen uit dankbaarheid. Heere, leert u ons ook daarin dat we daarmee niet de zaligheid verdienen. Maar dat het een onderstreping is van de liefde tot u. Wederliefde. Zoals we in het gebed aan het begin van deze dienst zongen. Heere, mag het zo zijn in ons hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Want dan beseffen we dat het niet onze liefde is tot u die dragend is, maar uw eeuwige liefde tot zondaren die zich van u afkeren. Heere, zegent u zo uw woord. Mag het ook zijn tot verbreking van ons hart voor hen in de gemeente die u niet kennen, die doorleven zonder u, onder onze jongeren, maar ook onder onze ouderen. Heere, komt u dan met uw Heilige Geest en open de ogen van ons hart om te zien dat we een verloren leven leiden als we zonder u verder gaan. Leid ons door uw Geest tot Christus, want in hem ligt toch de volheid van de zaligheid. Heere, zo bidden wij u voor de hele gemeente, voor onze kinderen, voor onze jongeren, voor onze ouderen. U weet wat er in ons leven speelt, veel beter dan dat wij dat van elkaar weten. Heere, wij bidden u ook om geestelijke bloei, daar waar u in ons leven gesproken hebt. Want wat kan het er soms verzwakt bij liggen? Wat kunnen we ons vaak tevreden houden met het minimale? Maar Heere, wilt u vanuit uw Geest en vanuit uw woord een opwekking geven ten goede ook in de gemeente, die ook zal leiden tot onderlinge liefde en samenbinding. Heere, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over deze wereld in nood, waar opnieuw veel verwarring is, veel gaande is, waar paniek is en angst. Heere, geeft u bekering, ook in ons land. Er zijn er zoveel in ons dorp en in de grote stad hier vlakbij die u niet kennen, die uw woord niet kennen, die alleen maar leven voor het hier en nu. Erbarm u, Heere. Laten wij op de plaats waar u ons gesteld hebt een lichtend licht zijn en een zoutend zout om mensen, onze naasten, te trekken tot Christus. Zegent u alle werk dat speciaal daarvoor gedaan wordt. Heere, wij bidden u op deze Israëlzondag in bijzonder ook voor uw volk Israël. Uw woord dat we elke dag mogen lezen en in bijzonder hier in de kerk mogen openen, is toch via Israël bij ons gekomen. En dan gaat het iedere zondag over de Messias die uit Israël is voortgekomen. Het is uw volk alle eeuwen door. Maar Heere, haalt u de bedekking van hen weg. Dat ze u, Heere Jezus Christus, als Messias gaan erkennen. Er liggen toch nog rijke beloften voor dat volk. Heere, vervult u die belofte. Want dat zal toch zijn weerslag hebben. Een rijke zegen geven voor de gehele wereld. Heere, wij bidden u ook voor onze kerken. Afgelopen week heeft de generale synode een dag vergaderd. En de spanning werd voelbaar. Breuklijnen werden zichtbaar. En Heere, als we dat op ons in laten werken, dan weten wij het niet. Wij weten niet wat we doen moeten. Maar we mogen tot uw genadetroon naderen, ook ten aanzien van onze kerken. En die willen we in uw handen leggen. Met het smeekgebed of u wegen wil banen naar uw woord. naar uw wil. Wij bidden u voor alle kerken in ons land en daarbuiten, waar uw woord open gaat. Heere, wilt u het gebruiken tot bekering en tot vernieuwing, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees u ook hier met ons in de Elimkerk. Zegent u de hele gemeente. Geef uw zegen bij de bediening van uw woord. Geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest in het luisteren en in het spreken. En wilt u de boze alstublieft op een afstand houden, dat hij geen vat op ons krijgt en het zaad van uw woord niet wegpikt. Mag het zo een dienst zijn waarin u helemaal centraal staat. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek gaan we zingen Psalm 101, vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En vers 3, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En wat er volgt, Psalm 101, vers 2 en 3. In antwoord op de prediking zingen we Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, vers 83, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, in zondag 23 stonden we voor de rechtbank. De rechtbank van God. De zondaar als verdachte en drie aanklagers. De wet, de duivel en ons geweten. En drie keer klonk schuldig. Op geen enkele manier rechtvaardig voor God. Maar toen dat wonderlijke, die hemelse advocaat, Christus. Nee, hij probeerde de omstandigheden niet te verzachten. Hij probeert geen muizengaatjes te vinden waardoor er recht komt op strafvermindering. En toch, zo hoorden we, hij pleit voor de verdachte. Hij zegt, die is helemaal schuldig. Hij of zij is helemaal toerekeningsvatbaar. Maar ik zal de volledige straf op me nemen. U hoeft niets af te doen van wat u eist. Want ik zal het volkomen dragen. Als die verdachte maar vrijgesproken wordt. Als die maar rechtvaardig verklaard wordt. Gemeente, die rechtvaardigverklaring die is rijk en ruim beleden in zondag 23. Rechtvaardig voor God alleen door het geloof in Jezus Christus. Maar begon het toen niet een beetje te knagen van binnen? Is er dan werkelijk niets goeds over mij te zeggen? Kan ik dan werkelijk niets bijdragen aan mijn zaligheid? Trouwens, waarom zou ik me nog aan Gods wet houden als alles genade is? En er staat toch ook in Gods woord dat de Heer het wandelen naar zijn geboden beloont? Dat zijn nu precies de vragen die in zondag 24 aan de orde komen. Zondag 23 en 24 zijn in feite één zondag. En die is alleen in tweeën geknipt omdat het anders veel te veel stof in één keer zou zijn. En zondag 23 is vooral in positieve zin beleden hoe de zondaar voor God en door God rechtvaardig verklaard wordt. En zondag 24 die is wat anders van karakter. Daar gaat het om hetzelfde. Maar daarin worden dwalingen over de rechtvaardigmaking weerlegd. En in feite gaat het dan in zondag 24 ook over de verhouding tussen de rechtvaardigverklaring aan de ene kant en het doen van goede werken, de heiligmaking, aan de andere kant. En als het dan gaat over goede werken, de term die valt in zondag 24, dan is dat een term die bij ons een beetje een verkeerde klank gekregen heeft. Een klank waarbij we al heel snel denken aan de Rooms-Katholieke Kerk. En dan kunnen we zomaar heel makkelijk zeggen, ja maar het gaat niet om goede werk, het gaat om Gods genade. Maar als we zo redeneren, vallen we van de ene dwaling in de andere. En daarom is het goed dat we na zondag 23 ook de vraag krijgen hoe dat nu precies zit. Met onze goede daden, goede werken voor God. En laten we daarom aan de hand van de schrift gaan luisteren naar het onderwijs uit zondag 24 onder het thema de goede werken van een christen. En dan lezen we in zondag 24 drie aspecten van die goede werken. In de eerste plaats, die zijn tekort voor genade. In de tweede plaats, die worden beloond uit genade. En in de derde plaats, die worden gedaan door genade. Dus de goede werken van een christen, tekort voor genade, beloond uit genade en gedaan door genade. Eerst het eerste aspect. Ze zijn tekort voor genade. Gemeente, in zondag 24 blijkt dat de jonge opstellers van de Heidelbergse catechismus de mens en ook zichzelf heel goed kenden. Want in zondag 24 komt uitgebreid aan de orde hoe wij als mensen reageren op zondag 23. In zondag 23 ging het over de vraag: hoe ben ik wel rechtvaardig voor God? En in zondag 24 gaat het onder andere over de vraag: hoe ben ik dat niet? Want het is nogal wat er in zondag 23 is beleden. Alleen maar 100% rechtvaardig voor God, vrijgesproken van schuld en straf, vergeving van de zonde door Jezus Christus. En hoe ontvang ik dat? Door het geloof. En van wie komt dat geloof? Van de Heilige Geest. Voelt u, gemeente, dat wekt weerstand bij ons? Dat je zegt: ja, maar wacht eens even. Ja, precies. Ja, maar. Je voelt de tegenwerpingen als het ware omhoog kruipen in gedachten. Ja, maar. En de opstellers, die wisten dat. Ze gaan die tegenvragen gewoon hardop stellen. Kijk maar eens mee, jongens en meisjes. Als je zondag 24 leest, dan begint vraag 62 met: maar. En vraag 63 begint met: hoe, in de betekenis van: hoe kan dat nou? En vraag 64 begint weer met: maar. Het zijn allemaal tegenwerpingen. Gemeente, wij geven ons niet zomaar gewonnen aan Gods genade. Want daar ging het in zondag 23 om. Om genade. Genade, u en jij en ik. Wij hebben Gods nabijheid, zijn verlossing vanwege onze zonde totaal niet verdiend. Ook niet een beetje. Maar genade betekent: u ontvangt het toch. Door het geloof. Maar dat is moeilijk voor ons. Want hoe snel zeggen we dan, of we denken het erachteraan: ja, maar ik doe wel goed mijn best. Ik probeer echt naar Gods geboden te leven. Ik probeer iedereen op een goede manier tegemoet te treden. En ja, ik weet het, ik ben zondig. Ik ben onvolmaakt, dat besef ik. Ik maak fout, ik doe niet alles goed. Maar, ja, en dan zijn wij te rechtzinnig om onze zin dan af te maken en gewoon door te praten. Want we weten natuurlijk heel goed dat we dan zomaar lijken op een fariseer. Maar misschien denken we het wel. Maar ik ben toch niet als die figuur uit de onderwereld uit Amsterdam. Trouwens, ik ben ook niet als mijn buren. Aardige mensen hoor, maar ze doen nergens aan. En dan horen dat het 100% genade is. Maar waarom kunnen de dingen die ik gewoon goed doe, mijn goede werken, waarom kunnen die dan niet de gerechtigheid voor God zijn? Of tenminste een deel? Dat is vraag 62. Waarom telt dat nu niet voor God? Gemeente, zo zitten wij in elkaar. Voor wat hoort wat. En dat botst met genade. Altijd. Ons probleem is dat we vaak nog veel te goed van onszelf denken. In onze verhouding met de Here. En de catechismus die weerlegt dat. En dat roept verzet op bij u, bij jou en bij mij. Telt er dan niets mee van mij? En het Bijbelse antwoord dat de catechismus hier geeft is klip en klaar. Kort samengevat: nee, niets. Niets. De Here kan niet anders dan 100%... gehoorzaamheid vragen. Onze daden, onze woorden, onze gedachten, die moeten voor 100% rein zijn. Zonder enige zonde. Die moeten volkomen aan Gods wet voldoen. Gods wet, die loepzuivere maatstaf. Die goud eerlijke standaard. Wat God van ons vragen mag. Wij kijken vaak in de verkeerde spiegel, gemeente. En dan zien we onszelf en dan zien we onze goede bedoelingen. En dan zien we op de achtergrond ook een heleboel mensen die het een stuk minder doen. En dan zeggen we, akkoord, ik ben niet volmaakt. Maar zo slecht doe ik het nou ook weer niet. Maar de catechismus, die pakt ons als het ware in het nekvel en zet ons voor een andere spiegel. De zuivere, reine wet van God. En als dat de maatstaf is om rechtvaardig voor God te zijn, dan laat de Heere door zijn liefde wet zien, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Althans, geen vruchten, geen goede werken die gewicht in de schaal leggen van Gods gerechtigheid, van uw zaligheid. Geen vruchten die een beetje ons op weg helpen naar de vergeving van zonde. Er zijn wel vruchten, dat komt straks. Maar geen vruchten die ons al een beetje op weg helpen naar de bekering tot God. Geen vruchten die misschien maar voor 1% gerechtigheid aanbrengen voor God. Dat betekent dat we helemaal recht staan voor de Heere. Vanuit zondag 23 hebben we beleden. Gerechtigheid, recht voor God staan, God recht in de ogen kunnen kijken, dat zal er nooit zijn op basis van onze werken. Op basis van iets wat God in ons ziet. En dat wordt nu nog een keer onderstreept, hier in zondag 24. Gerechtigheid die in het oordeel van God kan bestaan, die moet helemaal volkomen zijn. Dus niet wat wij bedoelen of wat wij graag zouden willen of wat mensen ervan denken, geeft de doorslag, maar hoe de Heere erover denkt. En gemeente, als we zo de dingen in ons leven gaan zien en gaan erkennen, dan blijft er niets anders over dan diep te buigen voor God. Dat we instemmen met de woorden uit Psalm 143. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Misschien klinkt dit alles een beetje als theorie in uw oren. Dat je zegt, ja, ik weet dat het zo zit, bijbels gezien. Maar zo kun je toch niet leven? Kijkt God dan niet naar mijn goede bedoelingen? Dan kan hij dat toch voor goede daden aanzien? Dat het in ieder geval wel de goede kant op gaat? Nee, gemeente, niet als het gaat om rechtvaardig zijn voor God. De radicaliteit van de genade betekent ook radicaliteit als antwoord op de vraag of wij nog iets mee kunnen brengen voor de zaligheid. Dan is het antwoord niets. Zelfs onze beste werken voldoen niet aan die hoge en zuivere standaard van Gods wet. Ze zijn, zo zegt de catechismus op grond van de schrift, ze zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Wilt u een voorbeeld? Denk eens aan uw gebed, aan jouw gebed. Hoe vaak komt het voor dat we toch al snel bidden gericht op onszelf? Terwijl het onze Vader tot en met de helft begint met uw naam, uw koninkrijk. Uw wil. Hoe vaak is ons gebed niet aan het begin of halverwege of aan het eind onnadenkend of slordig? Misschien komt het bij u ook wel eens voor dat je je afvraagt, heb ik nou al gebeden of niet? Zo is het ook vaak met onze goede werken. We komen er niet met goede bedoelingen of goede daden die voor de helft aan Gods wet voldoen. Daarmee kunnen we onszelf niet redden. Als we dat naar voren willen schuiven als grond waarom de Heere ons genadig zou moeten zijn, dan faalt dat jammerlijk. Dan moet de Heere ons voorbij gaan. Onvolkomenheid kan hij niet verdragen, omdat hij de volmaakt heilige is en de volmaakt reine. En gemeente, ik voel dat dat weerstand oproept. Ook bij mezelf. Want dat betekent dat wij als nette kerkmensen op één hoop liggen met de wereld zonder God. Maar gemeente, daar ligt nu juist de ruimte van het evangelie. Als wij die goddeloze zijn, en als we dat ook belijden voor de Heer, dan ligt daar de ruimte. Want dan kunnen we het alleen nog maar van genade verwachten. Precies zoals in zondag 23 is beleden. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Want hij is het die de wet van zijn vader volkomen heeft gehouden. Hij is de volmaakt reine die wel heeft voldaan aan die gouden standaard. Hij heeft de plaats ingenomen aan mensen, van mensen die met hun beste werken op zijn hoogst iets onvolkomens kunnen voortbrengen. En de vraag aan u, aan jou, aan mij vanmiddag is, stemmen we dat nu toe? Dat we inderdaad in het gericht voor God een goddeloze zijn. Dat betekent dat je van huis uit met je rug naar God staat. En ook als God met zijn genade in je leven heeft gewerkt, dat je zo vaak nog zonder hem doorleeft. En gemeente, als je dat leert in je leven, als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, of weer opnieuw voor opent, dan komt het op genade aan. Als we ons afvragen of we toch niet een beetje kunnen bijdragen aan onze zaligheid, dan laat dat zien dat we blind zijn voor twee dingen. Blind voor wat het verwoestende karakter van de zonde is. En dan heb je ook geen zicht op wat die advocaat nu eigenlijk heeft aangebracht, wie hij is. De borg Jezus Christus. De zondegemeente zit zo diep in ons dat we niet alleen zonde doen, maar zonde zijn. En dat betekent dat we van huis uit, en steeds blijkt dat ook weer, opstandig zijn. Herken je dat niet, kinderen van God, dat je soms tot schamens toe moet zeggen, als je terugblikt op een dag of op een week, nou ben ik weer zo hoogmoedig, zo opstandig, zo trots mijn weg gegaan. Zo zitten we in elkaar. In Efeze 2 zegt Paulus het zo, dat we dood zijn in de misdaden en de zonde. En weet u, gemeente, wanneer we dat belijden hier in de kerk? Als er een kindje wordt gedoopt. We kennen die zinnen en die woorden en die formuleringen van het doopformulier bijna uit ons hoofd. Misschien wel zo goed dat we soms niet eens meer horen wat er gezegd wordt. In de doop zien we en belijden we dat wij kinderen van de toren zijn. En dat we ons daarom voor God moeten verootmoedigen. En dat we daarom onze reinigmaking en zaligheid, onze rechtvaardigverklaring, buiten onszelf moeten zoeken. In Jezus Christus. En dat dat ook mogelijk is, dat beeldt de doop ook uit. Want dan druppelt als ware het bloed weer in de gemeente. En dat bloed dat zegt, het zit niet in u. U draagt niks bij. Niet je goede gedrag, niet je oppassende leven, niet je goede naam. Nee, het ligt buiten ons. Alleen door het ware geloof in de zaligmaker, Jezus Christus. Alleen in het rusten op zijn woord kunnen we voor God bestaan. En als u denkt dat u toch nog iets kunt aanbrengen. Dat u toch nog iets kunt doen of laten, zodat u toch in een iets beter blaadje staat bij God. Dan hebt u geen goed beeld van Christus, de hemelse advocaat. De catechismus zegt eigenlijk met zoveel woorden in vraag antwoord 62. U hoeft hem geen handje te helpen. Hij is een volkomen zaligmaker. Hoe was het vanmorgen? Een volkomen losser van een volkomen failliete boel. En als we denken dat we nog een klein beetje kunnen bijdragen om zijn vrijspraak te kunnen ontvangen, dan denken we te hoog van onszelf en te laag van die verlosser. En Paulus noemt dat eigen gerechtigheid die we dan mee willen brengen. Gemeente, wat heeft de Heilige Geest dus een werk aan ons, aan u, aan mij, om ons van die gedachte van eigen gerechtigheid af te brengen. Want het zit zo in ons bloed, hè. Werknemer zijn van God. Toch weer de zaligheid, toch weer dat recht voor God staan, toch weer onze heiligmaking een beetje verdienen. Herken je dat, kinderen van God, dat je toch steeds weer wil blijven werken voor genade? Steeds Gods gunst je waardig willen maken? Als er hele concrete zonden zijn en je wordt stil voor God aan het einde van de dag en je moet bekennen, ik heb weer de strijd met de zonde, met de duivel, met mijn eigen hart verloren. Voel je dan niet die neiging opkomen om jezelf eerst weer een beetje geschikt te maken voordat je naar God durft te gaan? Voordat je naar Christus vlucht? Dat je denkt, ja, nu is dit en dit allemaal weer gebeurd, zo kan ik toch niet bij God aankomen? Dat heb ik nu al zo vaak gedaan. Ik moet eerst weer eens een paar dagen stoppen met dat geroddel. Ik moet die drankfles nu eerst maar eens een paar dagen weer laten staan. Als ik morgen die vergadering heb, dan zal ik daar weer eens proberen om niet mezelf in het middelpunt te zetten. Het mag niet meer en ik wil het ook niet meer. Die pikante plaatjes bekijken. Ik moet het volgende week beter doen, want weer heb ik me laten gaan in drift. Of wat uw strijd met welke zonde dan ook is. Voelt u die neiging, ik moet het eerst weer een tijdje aan de Heere laten zien dat het met me beter gaat. Dan zal de Heere mij wel weer in genade aannemen. Wat is dat een armoe? Want al onze zogenaamde eigen gerechtigheden, jezelf opknappen en weer opnieuw opknappen, om toch iets bij te dragen om Gods vriendelijk aangezicht te kunnen ontmoeten. Dat Christus je weer in gunst wil aanzien. Weet je hoe Jesaja dat noemt, die eigen gerechtigheden? Een wegwerpelijk kleed. Dat zijn nou je beste werken. Ook als je genade kent. Ook als je de Heer Jezus kent. Je beste werken. Toch weer even een beetje je best doen. Zodat de Heer toch een klein beetje trots op je kan zijn. Nou, die beste werken, zegt Jesaja, wegwerpelijk kleed. Dat zijn niet meer dan vieze, vuile vodden. Kan zo bij de vuilnis. Voelt u, gemeente, dat we hier in zondag 24 tot de grond toe worden afgebroken? Dat is de leer van vrije genade door Christus alleen. En van huis uit ben ik daar een vijand van. Want ik wil zo graag dat God mijn werken goedkeurt. Ik wil zo graag niet worden afgekeurd. Ik wil zo graag meedoen, meehelpen, samenwerken met God. Maar hij zet me helemaal aan de kant. Hoe moet het nu verder? Als ik voor God niet kan bestaan, als al mijn, zelfs mijn beste werken, wat ik dacht nog te kunnen bijdragen, als dat waardeloos is? Ja, dan blijft er toch weer maar één over. En over hem spreekt Jesaja ook. Hij heeft zijn ziel uitgestort tot in de dood. Hij is met de overtreders geteld geweest. Hij heeft veler zonden gedragen. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Onze Heer Jezus Christus. Tegenover de inktzwarte duisternis van mijn bestaan schittert hij onuitsprekelijk. Hij heeft de plaats ingenomen van mensen die goddeloos geboren zijn en goddeloos gebleven zijn. Dus niet van mensen die wel eens fouten maken, maar die toch hun best doen en een klein beetje hulp nodig hebben. Nee, hij neemt de plaats in van armen, van ellendigen, van verlorenen, die zeggen: Heere, kijk maar in mijn hart. Het is één zwarte boel. Het lukt me niet, het gaat me niet en ik kan niet voor u bestaan. Voor zulke wil die zich in ontferming neerbuigen. En over zich heen buigen. En hij zegt het ook vanmiddag. Ga jezelf niet opknappen voor mij. Kom tot mij zoals je bent. Een goddeloze. En kom tot mij iedere dag zoals je bent. In jezelf een goddeloze. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 7. Dat vlees blijft vlees. Want Christus is gekomen om vijanden met God te verzoenen. Maar als dat dan zo is, dan komt er wel een tweede bezwaar naar boven. En dat brengt ons ook bij de tweede gedachte. Beloond door genade. Het eerste woordje van vraag 63 is: hoe? Er staat nog net niet: hoe heb ik het nou? Maakt het dan helemaal niet meer uit hoe ik leef? Is dat niet een beetje te radicaal? Er wordt toch over beloning gesproken in de Bijbel? Ja, dat klopt. Op verschillende plaatsen. Ik zou heel wat teksten kunnen noemen. Maar denk nog maar eens aan die geschiedenis die we wel eens hebben behandeld, waar de Heere tegen Abraham zegt: Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En pas hoorden we het ook uit het boekje Rut. Boas zei tegen Rut: de Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere. In de Bijbel komen we talloze plaatsen tegen waarin we kunnen leren dat het dienen van de Heere de moeite waard is, dat het de moeite loont. Denk maar aan die woorden van de Heere Jezus toen de rijke jongeling verdrietig was weggegaan. Toen vroegen de discipelen: hoe zit het nou met ons? Wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. En dan zegt de Heere Jezus dat ze omwille van het evangelie 100-voud terug zullen ontvangen wat ze hebben moeten inleveren. Maar hoe zit dat dan? We kunnen niks verdienen. Onze rechtvaardig verklaring hangt niet af van wat wij doen of laten. Dat is door het geloof, dat is genade. Maar hoe zit dat dan als er toch wel gesproken wordt over beloning in de Bijbel? Dat is vraag 63. En ik zei u al, dat is een lastig geformuleerde zin. Maar er staat eigenlijk: hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren? terwijl God ze toch wil belonen in dit leven en in het toekomende leven. Hoe zit dat? Niet verdienen en toch loon. Nou, dan ligt het antwoord eigenlijk al voor de hand. Het is ook heel kort. Ja, de Heere beloont onze goede werken, maar dat is geen loon, omdat we dat verdiend hebben. Dat is genadeloon. Wat is dat? Genadeloon. Nou, daarover hoorden we in de schriftlezing. Uit de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Een rijke boer die een grote wijngaard heeft, die heeft personeel nodig als de oogst er is. Als de druiven rijp genoeg zijn, dan heeft hij extra personeel nodig. Dagloners. Die kunnen dan voor één dag bij hem werken om die druiven te plukken. En die dagloners, die kon hij huren op de markt. Dus 's morgens vroeg gaat hij naar de markt en hij huurt er daar een aantal. En hij belooft ze aan het einde van de dag, als jullie je werk hebben gedaan, krijg je elk van mij een penning. Het gebruikelijke loon voor één dag werken. Maar er is kennelijk zoveel werk te doen in die wijngaard, dat de boer na enkele uren opnieuw arbeiders zoekt. En hij huurt ze weer op de markt. En midden op de dag doet hij dat nog een keer. Ja, zelfs 1 uur voordat ze gaan stoppen, huurt hij nog arbeiders in. Die hoeven maar 1 uurtje te werken. En aan het einde van de dag gaat die boer het loon uitbetalen. En hij geeft aan iedereen die bij hem heeft gewerkt 1 penning. De dagloners die de hele dag hebben gewerkt, die staan al heel snel te mopperen. Die zijn verontwaardigd, die zeggen: wij hebben de hele dag gewerkt. We hebben de hitte van de dag verdragen. En nu krijgen we net zoveel loon als die anderen daar. Die hebben een uurtje wat druiven geplukt. En wat zegt de eigenaar van die wijngaard dan? Vriend, ik doe u geen onrecht. Aan het begin van de dag hebben we dat toch afgesproken? 1 penning. Die heb je toch gekregen? En mag ik met de rest van mijn geld niet doen wat ik zelf wil? Die dagloners die maar 1 uur hadden gewerkt, die kregen loon, zeker. Maar niet naar hun werken. Dit was genade. En u begrijpt, het is een beeld, als we dat allemaal gaan uitbreiden en gaan toepassen op arbeidsverhoudingen, dan schieten we het doel van deze gelijkenis voorbij. Maar het punt is dit: zo beloont de Heere onze goede werken. Als hij in het hart en leven van zijn kinderen de vruchten van de Heilige Geest ziet, dan gaat hij die belonen. En dat doet hij uit enkel liefde, uit enkel genade. Want de Heere houdt er geen werknemers op na, maar kinderen. En als het goed is, dan wil je toch ook niet anders. Dan wil je toch de Heere dienen. En alles doen en laten zoals Hij wil dat je zult doen. Dan ga je dat ook niet optellen. Ik heb dit al voor de Heere gedaan en ik heb dat gedaan. Dus nu hoef ik dat en dat misschien niet meer te doen. Nee. Nee, zo werkt het niet als je de Heere lief hebt. Dan gaat het vanzelf. En ja, dan is er loon. Maar niet omdat u dat verdiend hebt. Maar omdat Christus dat verdiend heeft. Wat Hij verdiend heeft, wordt dan aan u uitgekeerd. Wanneer je uit wederliefde tot Hem in het spoor van zijn geboden gaat, dan zegent Hij je met vrede in je hart. Gemeente, zo leven in voorzichtigheid, vanuit de liefde tot God, vanuit het wonder van de rechtvaardigverklaring, liefde tot Christus, dat geeft geloofzekerheid. Dat geeft een vrij geweten. Dat geeft blijdschap in je hart. En nee, vaak kun je het zelf niet eens voor goede werken houden. Maar de Heere beloont ze wel. En belonen is hier dus wat anders dan verdienen. Denk nog maar eens aan die keer dat u in de tuin aan het werk was. Er moest onkruid weggehaald worden, er moest geschoffeld worden, er moesten een paar tegels opnieuw gelegd worden. En er kwam uw zoontje van 3. Hij wilde helpen. Hij had een harkje bij zich en een schepje. En daar ging hij ook mee bezig. Hij had het niet gevraagd, maar hij zag papa bezig. En papa werkt ook, dus ik doe het ook. En ik wil dicht bij papa zijn. Maar ondertussen liep hij u in de weg. Wat u net had aangeveegd, daar liep hij door de modder alweer heen. En zijn goede bedoelingen, die zorgden vooral voor extra werk. Wat doet u dan aan het einde van de middag? Als alles klaar is, als de tuin er weer netjes bij ligt, dan ga je het huis binnen en je zegt: mama, kijk eens wat een grote kerel. Die heeft me vanmiddag goed geholpen. En je zegt: hier heb je een euro voor in je spaarpot. Gemeente, dat is genadeloon. Het heeft niets te maken met wat je zoontje verdiend heeft. Het is helemaal geen rekensom op basis van prestaties. Hij heeft je vooral in de weg gelopen. Jij bedoelde het goed. Maar dat is wat genadeloon is. Zo mogen we goede werken doen. Door genade. Daarover spreekt ook vraag 64 en dat brengt ons bij het derde. Gedaan door genade. Want de catechismus noemt nog een ander bezwaar tegen de rechtvaardig verklaring alleen door het geloof in Jezus Christus. Want als ik dan op geen enkele wijze kan bijdragen aan mijn zaligheid, aan de vergeving van de zonde, als alles alleen genade is, kweek je dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Zorg je er dan niet voor dat we zeggen: nou ja, dan leef ik er ook maar op los. Als mijn werken toch niet beloond worden met een stukje vergeving, als ik met een net leven toch niks verdienen kan, dan houd ik me ook niet in. Bovendien, als mijn schuld in één keer weg is door te geloven, dan kunnen we toch beter maar meer zondigen. Want hoe meer zonde, hoe meer genade, toch? Gemeente, dat is een grote verdraaiing van het evangelie. En Paulus had al met die gedachte te maken. In Romeinen 6 lezen we het. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Maar Paulus kapt die gedachte, die goddeloze gedachte, radicaal af. Dat zij verre. Beslist niet. Wij die aan de zonde gestorven zijn. Hoe zullen we nog in dezelfde leven? En de catechismus wijst die gedachte ook scherp af. Er staat zelfs: het is onmogelijk. Als je door het geloof je zaligmaker Jezus Christus hebt omhelst. Als je van hem geworden bent. Als je hebt geleerd door de Heilige Geest wat het hem gekost heeft om u, om jou te redden. Als je leeft vanuit die enige troost, dan is het onmogelijk dat je geen goede werken voortbrengt. Dat er geen geestelijke vruchten zijn. Dat is onmogelijk. Die zullen er zijn. Dat kan niet anders. En gemeente, laat ik het daarom maar klip en klaar zeggen. Als u zegt dat u van genade leeft, maar je blijft ondertussen wie je bent, en je leeft gewoon je leventje verder zoals je dat altijd hebt gedaan, dan komt je belijdenis niet voort uit een vernieuwd hart. Want God schenkt door zijn genade niet alleen vergeving, niet alleen rechtvaardig verklaring, maar hij vernieuwt ons ook. Hij geeft ook de heiligmaking, het heilig leven voor Gods aangezicht. En als je dan tegenwerpt, ja, maar bij de Heere Jezus mag je toch komen zoals je bent. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Dat is helemaal waar. Maar kom dan ook zoals je bent. Een goddeloze. En blijf komen zoals je bent. Maar als je Gods liefde in Christus hebt ervaren, dan kun je niet blijven wie je bent. Dan wil je de vrede met God ook door niets en niemand laten verstoren. Dan kun je niet meer met alles mee wat de wereld zonder God je biedt. Dan is het leven met de Heer, het wandelen naar zijn wil, naar zijn wet, geen moeten, maar niets liever willen. En dat blijkt heel concreet in je dagelijks leven, hoe je omgaat met je naaste, hoe je omgaat met je tijd, hoe je omgaat met Gods woord. En waar leven is, is dan ook groei. Dat kan niet ondermaats blijven. Wij kunnen een baby die geboren wordt voeden met melk. Maar als je op je 33ste nog niks anders verdraagt, dan zit er iets mis. Dan zeg je niet, nu ja, er is genade, dus ik ben gered en voor de rest is het goed. Dan zeg je niet, ik sta nu in de vrijheid van Christus, dus ik kan verder leven zoals ik wil. Als je zo denkt, dan heb je niets begrepen van de afschuwelijkheid van de zonde. Dan heb je niets begrepen van de kostbaarheid van Christus bloed. Als de leer van de rechtvaardig verklaring door genade alleen je zorgeloos maakt, dan heb je die genade nog niet ontvangen. Want een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. In onze voortuin staat een vijgenboom. Maar als ik daar morgen besjes aan zie hangen, dan is er iets grondig mis. Dat is ook het geval als je zegt dat je de Heer Jezus kent. Door het geloof. En er is in je dagelijks leven niks van te merken. Want ieder van Gods kinderen zal vruchten voortbrengen. De vrucht van de Heilige Geest. Zoals we die lezen in Galaten 5. Ik heb ze u al vaker genoemd en ik noem ze opnieuw. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Een geloof zonder vrucht is een dood geloof. Geestelijke woorden kun je napraten. Een indrukwekkend bekeringsverhaal ook. Emoties en gevoelens die kunnen bedrog zijn. Maar de vruchten van de geest, die kunnen alleen maar voortkomen uit genade. Uit de volheid van Christus. En als je zegt, ja, maar daar zit nu juist mijn punt. Dat is nu juist mijn strijd. Breng ik wel vruchten voort? Nou, misschien kunt u ze er meestal niet voor houden. Maar de zekerheid van het voortbrengen van geestelijke vruchten, die vind je alleen als je weer vlucht tot Christus, die niet alleen uw rechtvaardig verklaring heeft verdiend, maar ook uw heiligmaking. Want alleen als je weer tot hem de toevlucht neemt, dan wil hij je weer toefluisteren. Uw vrucht, die is uit mij gevonden. Gemeente, hoe is uw leven? Bent u zo'n zorgeloze? Of wordt er door genade iets van die vruchten uit Christus in uw leven zichtbaar? Want dat zijn de goede werken die de Heere uit genade wil belonen. En dan wil je leven uit wederliefde. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dan leef je uit de vrede door het bloed van het kruis. En vanuit die vrede ga je ook Gods wet beminnen. Dan zeg je mij, uw liefdedienst, Heere, heeft mij nog nooit verdroten, verdriet gedaan. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, wij willen u danken voor uw woord van deze middag. Over die grote genade, over het werk van uw Heilige Geest in het rechtvaardigen van zondaren, zonder enig werk van onze kant. En dat kan voor ons een moeilijke boodschap zijn, omdat we zo graag wat willen bijdragen. Maar leer ons onze onvolmaaktheid, onze verkeerde gerichtheid. Ja, leer ons dat de zonde ons tot op het bot heeft aangetast. En dat we het daarom moeten hebben van die onweerstaanbare genade. Heere, laat daardoor te meer uw Zoon, de Heer Jezus Christus, schitteren in ons leven. Dan zullen we toch vruchten voortbrengen, vruchten van dankbaarheid. Dan zullen we uw vrede ervaren, zoals we zojuist zongen. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Heere, geef dat we zo dicht bij u zullen leven. Wij danken u voor uw hulp op deze dag. Ga met ons deze week in. Zegent u de broeders die deze week weer op huisbezoek zullen gaan. Geef dat we onze deuren en onze harten zullen openstellen om te spreken over hoe we staan tegenover u. Help ons in deze week. Wees met ons op de plaats waar u ons gesteld hebt. En geef dat we het woord van deze dag ook verder zullen overdenken, zullen meenemen deze week in. Leid ons daarin door uw geest. En vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Ga met ons als we naar huis gaan. Zegen ons als we thuis zijn. Geef gesprek in de gezinnen. Geef uw nabijheid als we alleen zijn. En hoor ons zo alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit de berijmde 10 geboden, het 9e vers. O God, wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit. En wat er volgt, de 10 geboden, vers 9. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.